Goedemiddag gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst. Fijn dat u er allemaal bent. Ook een woord van welkom aan degenen die met ons verbonden zijn via internet of anderszins. De voorganger van deze middag is dominee van den Berg uit Sint-Philipsland. Aanvaarding van de verkiezing. De heer Wilco Fransman heeft deze week zijn verkiezing tot diaken mogen aanvaarden. We zijn dankbaar dat daarmee de vacatures in de kerkenraad vervuld zijn en we wensen broeder Fransman vrede op zijn beslissing. Openbare geloofsbelijdenis. Op DV zondag 25 maart, Palmzondag, zal er belijdenis van het geloof worden afgelegd door 12 personen uit het midden van de gemeente. Tevens zullen 4 gemeenteleden worden gedoopt. De namen van hen kunt u vinden in het weekbericht en we vragen uw voorbeden voor hen. De aannemingsavond is dinsdag om 8 uur in de pastorie, dinsdagavond. Bijbelkring. Op DV woensdagavond aanstaande zal er om 8 uur de laatste Bijbelkringavond worden gehouden. Die zal handelen over Openbaringen 22. Iedereen is weer hartelijk welkom. Op DV donderdag 22 maart aanstaande zal er weer een Paasmiddag worden gehouden. De middag wordt afgesloten met een maaltijd. U kunt zich opgeven tot uiterlijk morgenmiddag om 12 uur bij mevrouw Gouwman. Collecten. De eerste 2 collecten worden voor de preek gehouden. De eerste collecte is vandaag bestemd voor het ouderenwerk. De tweede collecte is voor pastoraat en catechese. De uitgangscollecte is bestemd voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. We zullen nu samen zingen, Psalm 111, vers 5. En ik wens u een hele gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van die Heere die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft. Die trouw houdt. Van generatie tot generatie, ja tot in eeuwigheid. En die eeuwig leeft. Die nooit loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, wil ik de dienst voorzetten door samen te gaan zingen op Psalm 45 en daarvan de verzen 1 en 2. We staan vanmiddag stil. Vanmorgen heb ik begrepen, heeft u ook gehoord vanuit het Johannesevangelie, vanuit hoofdstuk 19, vanavond uit hoofdstuk 18, wanneer Jezus Christus gevangen werd in de hof van Gethsemane. Maar we zullen ook zien hoe koninklijk hij daar zich gevangen geeft. En zo zingen we deze psalm ook. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. En ook het tweede vers. Gort, gort, o held, uw zwaard aan uw zijde. En wat er verder volgt in de versen 1 en 2 van psalm 45. dat wij ook vanmiddag met de woorden van de 12 artikelen in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof beleden hebben, willen wij samen zingen uit Psalm 95. En dus even opletten, we zingen eerst de drie regels van het tweede vers en vervolgens de laatste drie van het derde vers. 2a, de Heer is groot en heerlijk God en koning, die het zalig lot ver boven alle goon kan schenken. En dan het tweede gedeelte van vers 3. Komt, buigen we ons dan biddend neer. Komt, laat ons knielen voor de Heer die ons gemaakt heeft en verkoren. 95, 2a en 3b. Ik wil jou vragen om met mij in uw en jouw hart te belijden. Zeggende, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Met een derde dagen weer hem opgestaan van de doden, en opgevaren is naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komt. Te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemeen christelijke, katholieke dus, katholieke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonden. Ik geloof in de wederopstanding van het lichaam en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Is het aangezicht van de Heer onze God in gebed. Laten we samen bidden. Heerlijk Heere, dat u groot bent. En dat u een heerlijk God bent. Koning boven alles en iedereen. Dat wij vanmiddag hier bij u in huis mogen zijn. Wat een wonder is dat. U die grote, die heerlijke God, die koning der koningen, de Heere der heren, of zoals we dat vroeger ook wel zeiden, de Heere der heerschaar. En wij mensen, klein en nietig en zondig, onheilig, niet heerlijk. Ja, misschien vinden we onszelf wel groot, maar we zijn het niet. U ziet vanuit de hoge hemel neer en u zegt het is allemaal nietig, klein gefriemel en gewemel. En nochtans mogen we hier bij u in huis zijn. Want u ziet wel naar ons om. U, de grote, de levende God. U ziet om naar ons, mensen die u zelf geschapen heeft. En alleen al daarom zouden wij inderdaad moeten buigen, allemaal, heel de wereld, voor u, omdat u onze schepper bent. Maar we deden het niet en we doen het niet, tenzij uw Heilige Geest het ons weer leert. En daarvoor brengt u ons hier ook vanmiddag weer bijeen, omdat u ons bij de hand wil nemen, omdat u ons oorspronkelijk levende mensen, maar die door zelf van u af te dwalen, te zondigen tegen u, onszelf in de dood gestort hebben en dood zijn voor u, om ons weer levend te maken. Om ons te leren buigen voor u, omdat u niets liever wil dat we leven zullen, door u opnieuw leven zullen. O Heer, wat is het heerlijk dat we dan hier bijeen mogen zijn, in uw huis. Dat hier het woord, het levende woord, verkondigd mag worden. Dat woord wat ook ten leven ons gegeven is. Omdat het ons door de werking van de Heilige Geest levend zal maken. Zal oprichten. In u en door u. Dat we leven zullen tot een eeuwigheid. Tot glorie van uw grote naam. Heere, wilt u daar vanmiddag ook deze dienst voor gebruiken? En wilt u ook dat leven wat u reeds gewerkt heeft in harten en levens van mensen, wilt u dat ook vanmiddag weer versterken of vernieuwen? Wilt u ons nabij zijn in ons leven? Ik weet hoe we hier zitten. Heere, zie nou eens om. Schenkt u wat wij nodig hebben. Jongeren, ouderen, hier in de kerk, thuis meeluisterend bij de kerkradio. Schenk ons uw genade. En doe ons opzien, doe ons ophoren. Heilige Geest, laat ons mee verwonderd zijn en verwonderd raken. Over uw grote liefde, Vader, Zoon en Heilige Geest. Als we in uw Zoon Jezus Christus de liefde van u, de drie enige God, mogen aanschouwen. Als we juist ook in deze tijd, deze lijdenstijd, ja, eigenlijk in het diepst, op het diepst uw liefde mogen proeven, mogen zien, in de weg die u gegaan bent, Heer Jezus Christus. O Heere, wij bidden u, doe het ons zien, doe het ons smaken. En laat het zo goed zijn vanmiddag. Voor ons allemaal. Van de jongste tot de oudste. Geef alles wat daarvoor nodig is. Spreek en luister. Dat u alle onderdelen van deze dienst met uw Heilige Geest ons leiden en ons voorgaan. En dat ze ook alles vol mag zijn van u. Dat we straks naar huis mogen gaan. Verwonderd en dankbaar en zeggen, de Heere was aan deze plaats. Het was goed, opnieuw goed om hier bijeen te zijn. Heere, zie ons zo aan. Hoor ons in de vergeving van al onze zonden. Omwille van het volbrachte werk van uw Zoon. Uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Uit genade. Amen. Ga samen de schrift openen, gemeente. We doen dat op twee plaatsen in het Nieuwe Testament. Allereerst in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, Lucas 22. En we lezen vanaf vers 39. Even ietsjes terug dus ten opzichte van vanmorgen. Jezus in Gethsemane, waar hij gevangen genomen werd. Lucas 22, vers 39, en we lezen tot en met 47a, en dan gaan we verder, lezen we een stuk door, in Johannes 18, vers 3 tot en met 11. Het sluit op elkaar aan. Lucas 22, vanaf vers 39 tot 47a, en dan Johannes 18, vers 3 tot en met 11. Dan komt het woord van de Heer onze God tot ons als volgt. En hij, u ziet het, staat met een hoofdletter, Jezus, ging de stad uit en vertrok zoals hij gewoon was, naar de Olijfberg. En ook zijn discipelen volgden hem. Toen hij op die plaats gekomen was, zei hij tegen hem: bid dat u niet in verzoeking komt. En hij verwijderde zich van hen. Ongeveer een steenworp afstand. Knielde neer en bad: Vader, als u wilt, neem deze drinkbeker van mij weg. Maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En aan hem verscheen een engel uit de hemel die hem versterkte. En hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. Zijn zweet werd als grote druppels bloed die op de aarde neervielen. En toen hij van het gebed opgestaan was, kwam hij bij zijn discipelen en vond hen slapend van droefheid. En hij zei tegen hen: hoe kunt u slapen? Sta op en bid dat u niet in verzoeking komt. Terwijl hij nog sprak: zie, een menigte. Judas dan, die de afdeling soldaten en enkele dienaars van de overpriesters en fariseeën meegenomen had, kwam. Met lantaarns, fakkels en wapens. Jezus dan, die alles wist wat er over hem zou komen, trad naar voren en zei tegen hen: wie zoekt u? Ze antwoordden hem: Jezus de Nazarener. Jezus zei tegen hen: ik ben het. Judas, die hem verraadde, stond ook bij hen. Toen hij dan tegen hen zei: ik ben het, deinsden zij terug en vielen op de grond. En vroegen dan opnieuw: wie zoekt u? En ze zeiden: Jezus de Nazarener. Jezus antwoordde: ik heb u gezegd dat ik het ben. Als u dan mij zoekt, laat deze weggaan. Dit zei hij opdat het woord vervuld zou worden dat hij gesproken had: uit hen die u mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren laten gaan. Simon Petrus dan, die een zwaard had, trok dat, trof de slaaf van de hoge priester en sloeg zijn rechteroor af. De naam van de slaaf was Malchus. Jezus dan zei tegen Petrus: steek uw zwaard in de schede. Drinkbeker die de Vader mij gegeven heeft, zal ik die niet drinken? Tot zover de schriftlezing voor vanmiddag. We willen samen stilstaan bij de woorden uit Johannes 18, vers 4 en 5a en 8b. Ik lees die nog een keer met u. Johannes 18, vers 4 en 5a en 8b, daar staat: Jezus dan, die alles wist wat er over hem komen zou, trad naar voren en zei tegen hen: wie zoekt u? Ze antwoordden hem: Jezus de Nazarener. Jezus zei tegen hen: ik ben het. Als u dan mij zoekt, laat deze weggaan. Tot zover schrift en tekstlezing voor vanmiddag. Als thema boven de verkondiging schreef ik: Jezus treedt vooruit, hij gaat voorop. Dat is het thema. Jezus treedt vooruit, hij gaat voorop. En ik heb daarbij twee gedachten. Allereerst, hij trekt koninklijk ten strijde. En de tweede gedachte is, hij zorgt herderlijk voor vrijgeleiden. Jezus treedt vooruit, hij gaat voorop, hij trekt koninklijk ten strijde. En hij zorgt herderlijk voor vrijgeleiden. Voordat we daar met elkaar over gaan nadenken, willen we eerst samen nog zingen naar Psalm 31. En daarvan de versen 9, 11 en 12. 9, 11 en 12 van Psalm 31. Jezus treedt vooruit, hij gaat voorop. Dat is het thema. We staan dus eerst stil bij, hij trekt koninklijk ten strijde. En vervolgens zullen we zien hoe hij ook herderlijk zorgt voor vrijgeleiden. Misschien staat er bij u en jou thuis wel in de kast. Ik heb het zelf nooit gespeeld, schaakspel. U en jij misschien wel. Ik ken het ook echt niet. Ik weet dat bij een oom en tante van mij vroeger, als we daar kwamen, stond er altijd een hele mooie versie op de tafel met van helemaal van marmer. En ik heb ook wel zitten kijken hoe het gespeeld werd. Iedereen kent het wel, hè? Het schaakspel, zo'n soort dambord, schaakstukken erop. En wat dan opvalt, als die schaakstukken op dat bord staan en het spel begint, dat dan in de achterhoede altijd de koning, en ook de koningin, maar goed, dat laten we vanmiddag even voor wat het is, de koning in de achterhoede staat opgesteld. Eigenlijk is dat het beeld van hoe vroeger het eraan toe ging in de strijdvoering. Dat wordt natuurlijk ook gesymboliseerd met het schaakspel. Strijdvoering. Als doel de ander te overwinnen. En de koning jawel, hij was er in vol ornaat, ook vroeger vaak bij, maar natuurlijk wel in de veilige linies, achterin. Het leven van de koning moest niet onnodig in de waagschaal gesteld worden. En de koning voerde tezamen met zijn raadsheren vanuit de achterhoede het bevel en de manschappen streden in de frontlinie en verdedigde. Nou, zo ook is het in de op het schaakbord. De koning bevindt zich in de achterhoede en met de andere schaakstukken moet voorkomen worden dat de koning schaakmat gezet wordt. Nou, daarom moest ik denken. Toen ik het gebeuren overdacht van Jezus' gevangenneming. En nee, niet vanwege de overeenkomst, maar juist vanwege het contrast. Want zoals het eraan toe gaat op het schaakbord en zoals het eraan toe ging in de aardse strijdvoering, hoe anders gaat het eraan toe in Johannes 18, gemeente? Want in Johannes 18 betreedt de koning der koningen zelf de frontlinie. Alle andere schaakstukken van zijn koninkrijk, deze staan niet voor hem opgesteld. Maar zie, er staan ze schuchter achter hem. Jezus gaat voorop. Nee, het is waar, dat is hier in Johannes 18 niet iets nieuws. Jezus was al lang de frontlinie binnengetreden. En zijn volgelingen, ze gaan en staan voortdurend in zijn schaduw. Als voorbeeld hoef ik alleen maar te verwijzen naar de opmerking waarmee ons teksthoofdstuk begint. Jezus dit gezegd hebbende ging met zijn discipelen uit de stad naar de Olijfberg, zoals hij gewoon was. Jezus vertrok, Jezus neemt het voortouw en hij gaat voorop. Nou, zo was het al 3 jaar lang gegaan, de 3 jaren dat hij met zijn discipelen rondtrok. En zo bezien is er misschien niet eens zoveel bijzonders aan dat Jezus ook nu voorop gaat, zou je kunnen zeggen. En toch, gemeente, Jezus voorop gaan krijgt in dit deel van het lijdensevangelie als het ware een toespitsing. Want het gaat aan op een climax. In Lucas 22 vers 41 lezen, we hebben het net gelezen, dat Jezus nadat hij uitgegaan was en zijn discipelen hem gevolgd waren naar de hof van Gethsemane, dat hij vanaf daar op een andere manier voorop ging. Er staat en hij verwijderde zich van hen ongeveer een steenworp afstand. Hier gaat Jezus niet enkel voorop, maar hier betreedt hij nu ook werkelijk alleen het strijdveld. Hij maakt zich heel bewust van hen los. Vanaf dit moment gaat Jezus alleen de strijd aan, de strijd in. Eerst hier in Gethsemane. En ook ja, ook straks alleen. Golgotha. En hier in Gethsemane doet hem juist dat doet hem hier druppels bloed zweten. Het gewicht de onpeilbare last van dat wat nu komen gaat, in het bijzonder de helse smart van de totale verlatenheid. Het komt in Gethsemane in alle hevigheid op Jezus af. Want Jezus weet het. Nu zal hij als het lam van God geslacht gaan worden. En juist dat heeft Jezus biddend doen kruipen en doen worstelen tot bloedens toe. Niemand van ons kan beseffen wat dat voor Jezus geweest is. Geweest moet zijn. Gelukkig maar. En zo trekt Jezus alleen ten strijde, hier nog wel bijgestaan door God die een engel gebiedt om zijn zoon in dit deel van zijn weg nog te ondersteunen. Maar zijn volgelingen, van zijn volgelingen heeft Jezus beschamend genoeg in dit uur überhaupt weinig steun. We hebben het net gelezen. Want in plaats van biddend mee te strijden, waren zij in slaap gevallen. De evangelist Johannes, hij laat dit dieptepunt, waar hij zelf nadrukkelijk bij betrokken was, deze diep donkere bladzijde, laat Johannes in zijn evangelie verder onbesproken. Nee, niet om dit te verzwijgen. Maar Johannes, hij richt in de evangeliebeschrijving, hij richt zijn aandacht ergens anders op. Hij beschrijft iets in zijn evangelie van dit gebeuren dat de anderen niet beschreven hebben. En zoals voor het hele evangelie van Johannes geldt, dat het anders geschreven is dan de andere drie evangeliën, zeg maar met een andere belichting. Nu zo ook hier van de gevangenneming van Jezus, is er nog een aspect dat in de andere evangelie niet vermeld is, en dat bij het schrijven van het evangelie en bij het doordenken van wat er toen gebeurd is, het terugblikken daarop, op Johannes een minstens zo'n grote indruk maakt. Wat dan? Zo vraagt iemand zich af. Wel, precies die twee dingen die ook de punten vormen voor de verkondiging van vanmiddag. Allereerst hoe Jezus op koninklijke wijze ten strijde trekt. En vervolgens hoe Jezus op herderlijke wijze zorgt voor vrijgeleiden. Als u de andere evangelie leest over de gevangenneming van de Heer Jezus, dan valt het op dat de gevangenneming veel meer vanuit het perspectief geschreven is van degene die Jezus gevangen komen nemen. Maar Johannes, terwijl hij bezig is met het opschrijven van het lijdensevangelie, valt zijn oog in verwondering helemaal op zijn meester. Zie hoe Jezus ten strijde trok. Johannes laat ons zien, niet Judas en de zijnen hebben de leiding, maar Jezus alleen heeft de leiding. En Jezus alleen neemt ook de leiding. Lees maar in vers 4, onze tekst. Jezus dan, die alles wist wat er over hem komen zou, trad naar voren. Eerst al benadrukt Johannes dat Jezus dus alles wist wat nu komen zou. Maar let vooral ook op die woorden, trad naar voren. Want het zijn juist deze woorden die alles in deze geschiedenis omdraaien. Jezus, hij treedt vooruit en hij gaat hier hen tegemoet. En daaruit mogen we dit opmaken, gemeente, dat niet eerder dus dan dat Jezus het wilde, Judas en de soldaten kwamen. En niet eerder dan dat Jezus in de worsteling met zijn vader in de hof van Gethsemane besloot om zich definitief en helemaal als offer aan God te gaan opofferen. Niet eerder dan dat Jezus beslist, wordt hij ook tot dat offer geleid. Ja, niet eerder dan dat de Vader en de Zoon en de Heilige Geest bepalen, nadert daar die fakkelgloed in de nacht tot Jezus. Zo wist de Heer Jezus het, nu komen ze mij zoeken en gevangen nemen. En dat dit nu werkelijk het moment is dat Jezus zich gevangen wil laten nemen, dat blijkt uit nog iets opmerkelijks, zegt Johannes. Want zie eens, Jezus, hij laat zich niet zoeken. Jezus, hij laat zich niet vangen als een wild dier. En nee, ook stelt hij zijn discipelen niet, zoals wij dat tactvol zouden doen, En zoals dat op het schaakbord gebeurt, hij stelt zijn discipelen niet in slagorde op om zich door hen te laten verdedigen. Tegen elke menselijke verwachting in treedt Jezus hier koninklijk ten strijde en gaat hij voorop. Heel gericht zijn vijanden tegemoet. Jezus heeft dus ook hier de loop van de geschiedenis in handen. En zo neemt hij ook als eerste het woord. Hij neemt het woord tegen dat garnizoen dat daar staat met fakkels en lantaarns en wapens tegenover al dat machtsvertoon alsof ze de grootste crimineel ter wereld kwamen gevangen nemen. Die daar treedt Jezus naar voren. En voordat er met welk wapen dan ook of met welke handboeien dan ook maar iets tegen hem ondernomen kan worden, is het eerst Jezus zelf. Ja, wat? Is het eerst Jezus zelf die een wapen gaat hanteren? Hé, denkt iemand, wat zegt u nou? Een wapen hanteren? Hij had toch helemaal geen wapen bij zich? Petrus, ja, die komt zo meteen. En die wordt teruggefloten. Jezus, een wapen hanteren? Jawel, zegt Johannes. Jezus gaat het wapen hanteren dat hij altijd bij zich heeft. En dat scherp gewet is. En met dat wapen trekt Jezus ook nu ten strijde. En door dat wapen gaat hij ook hier zijn koninklijke majesteit tonen. Welk wapen is dat? Wel, dat is het wapen waarvan we net gezongen hebben met Psalm 45. Het wapen van het zuivere woord. Dat wapen gaat Jezus hanteren nadat hij een vraag gesteld heeft, namelijk wie zoekt u? Nou, denkt er misschien iemand vanmiddag, wat is dat nou, wat heeft dat nou voor zin? Wat is dat nou voor een wapen, het woord? Wat helpt nou zo'n vraag, wie zoekt u? Jezus weet toch al lang dat ze hem komen zoeken. Ja, dat zou je denken. Je zou denken, wat een zinloze, wat een machteloze actie van Jezus is dit eigenlijk. Maar de werkelijkheid blijkt anders te zijn. Want op het antwoord dat zij geven, namelijk wij zoeken Jezus de Nazarener, doet Jezus een uitspraak volgen die hen letterlijk ondersteboven doet vallen. Op het antwoord Jezus de Nazarener, zie, daarop volgen trekt Jezus dat zwaard, dat wapen van het woord uit zijn schede. Nee, het is in onze vertaling eigenlijk niet eens zo goed te zien. Omdat er bij ons staat, ik ben het. Maar let op, gemeente. In de grondtaal staan hier slechts twee woorden. En juist die twee woorden zijn inhoudelijk zo machtig en zo krachtig. En die twee woorden zijn zo heilig. Dat daar nu juist werkelijk waar niemand tegen bestand blijkt te zijn. Het staat er namelijk. Daar staat. Ik ben. Jezus zegt hier. Die mens die jullie zoeken. Zie. Ik ben. Ja. Is goed hoor. Ik ben het. Je mag ook zeggen. Ik ben hier. Er staat in de grond. Ik ben. En weet u, met deze twee woorden zegt Jezus tegen hen die daar tegenover hem staan. Dus tegen Judas en de zijnen. Hij zegt daar nogmaals en hij zegt er nog eenmaal. Kom, zie je toch. Zie het nou toch. Ik ben niet zomaar een mens. Je komt niet zomaar iemand gevangen nemen, maar degene die jullie zoeken gevangen te nemen. Diegene is nou net niemand minder dan de. Ik ben. Met hier klinkt de onuitsprekelijke godsnaam. Uit Exodus 3, vers 14. Hier staat in de persoon van deze mens, Jezus van Nazareth, De ik ben voor en Yahweh. U weet wat dat betekent, hè, Yahweh. Ik ben die ik ben en ik zal zijn die ik zijn zal. De Almachtige, de Schepper, door wiens kracht de zee in alle droog is voortgebracht. De ik ben, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Zelfs hier. Wij zijn gevangenneming. Predikt Jezus en nog het evangelie. Ik ben. Of degene die hier voor Jezus staan begrijpt wat Jezus met dit woord zegt? Nee. Ze verstaan het niet en ze zien hem ook niet. Nee, begrijpen wat Jezus zegt doen ze niet. Zien wie hij is doen ze evenmin. Maar ondertussen gemeente, de inhoud van dit machtswoord van Jezus, ja, dat voelen ze aan hun lijven. Want de ik ben, nee, die beteugel je echt niet met wat stokken en wat wapens. En dat blijkt, want op het moment dat Jezus zegt, ik ben, vallen al die gewapende mannen die daar tegenover hem staan, pardoes, 1, 2, 3, achterover op de grond. Kijk. Dat is nou de macht van het wapen van het woord van Jezus. Dat is ook de macht achter het woord. En dat is de macht in het woord. Ja, dat is de macht van de God van het woord. Lieve mensen. Van die macht van het woord. Ja, van die macht van de God van het woord zelf. Ja, van de ik ben. Daar moeten ook u, jij en ik het van hebben, hoor. Want zie, hier gaat nu juist die naam, Yahweh, ik ben, in Jezus Christus zijn heerlijke vervulling krijgen. Voor u en voor jou en voor mij, die onszelf zo krachteloos en zo machteloos zijn, zo zwak en zo angstig, net als trouwens de discipelen. Want ondertussen zie, nee, Jezus volgelingen blinken bepaald niet uit in geloof en in geloofskracht. Geldt toch ook voor ons, niet waar? Wat een enorme troost is dit dan toch, dat God dank het ook daar niet van afhangt. Johannes, hij laat het ons zien. Zie nou maar niet op jezelf, maar zie op hem, de koning van de kerk, de heiland. Hij, koning Jezus, hij treedt koninklijk voorop. Om hem gaat het. Kijk goed naar hem. Zoals hij daar staat. Nu ze hem gevangen komen nemen. Met dat enkele woord waarmee hij zichzelf hier letterlijk openbaart als de ik ben. Dat woord waarin zijn hele naam en zijn hele wezen wordt uitgedrukt. Zie, het is genoeg om duidelijk te maken wie hier de leiding heeft. En wie hier de machtige is. Judas en de zijnen. Zij merken het, ondanks de fysiek krachtige uitwerking die het heeft op hen, zij merken het niet op. Maar Johannes, de evangelist, hij accentueert het juist des te meer, alsof hij wil zeggen, zie hier onze koning. Ook op dit moment dat hij gevangen genomen gaat worden en op de manier waarop hij zich gevangen laat nemen, tegen hem en tegen zijn woord is niets of niemand opgewassen. Uw gemeente zoals hij hier vooruit treedt in deze geschiedenis. Zo is hij nog, zo treedt hij ook vandaag weer naar voren. Jezus, hij is voorop gegaan en hij gaat voorop als de grote ik ben. Weet u wat nu het heerlijk is voor al degenen die achter hem staan, zijn discipelen. Want dat is nou die wonderlijke tegenstelling. Wat merkt u, merk jij het op? Zijn discipelen die achter hem staan, zij vallen niet achterover op de grond. O zeker, het is waar. Zijn discipelen, nee, ze begrijpen hier op dit moment nog lang niet het hoe en het wat van wat er gebeurt. Ze zijn verslagen, angstig, zwak.
Johannes, Johannes, hij ziet het achteraf des te meer. Hoe koninklijk Jezus hier ten strijde trok. Hoe koninklijk Jezus zich hier overgeeft in de handen van mensen om zo zichzelf op te offeren voor hen. Ja, voor hen die achter hem staan. Zie hem verschijnen en zie hoe hij hier gaat voor al de zijnen.
Oh ja, zeker. Als je dat nou zoals een Johannes gaat zien. Nee, dan val je niet achterover. Maar ik zeg het vanmiddag zo, dan val je voorover. Toch? Voorover op je knieën.
Omdat je hem ziet zoals hij is, als de grote ik ben. Jawel. Hij zoals hij daar vooruit treedt. Hij die zo voorop gaat. Hij die hier het schriftwoord gaat vervullen. Ik zal voor u strijden en u achter mij zult stille zijn.
Ga je vol aanbidding en vol verwondering met een Johannes zien en getuigen. Hij is mijn koning en mijn God. Zie hoe hij bij macht is om degene die niet achter hem staan, maar die tegenover hem staan, die tegen hem zijn en die tegen degene zijn die hem vrezen. Zie hoe hij ze ter aarde doet neervallen.
We zien tegelijk ook dat hoe zwak en hoe angstig ook, dat wie achter hem aankomt, achter hem staat, en wie verlangt hem te volgen, zij worden geenszins beschaamd.
Juist dat God niet alleen daar en toen, maar dat geldt ook vandaag voor u, voor jou, voor mij die achter hem leren schuilen, je toevlucht zoekt in hem. Straks daar meer over. Eerst dit. Er is ook nog een andere kant natuurlijk aan. Merkt u het ook op? Dat het dus wel heel veel uitmaakt. Waar je staat in relatie tot de Heer Jezus. Tot deze Jezus van Nazareth. Ik bedoel, of je nou staat tegenover Jezus. Of dat je staat achter Jezus. Tegenover Jezus. Ach, nou ja, dat ziet er misschien op het eerste oog wel zeker zo aantrekkelijk uit. Gewapende mannen, die voorname fariseeën, en dan tegenover zo'n hulpeloos groepje discipelen. Ja.
Maar let erop, gemeente, dat als het erop aankomt, stelt al dat grote en al dat krachtige voor God helemaal niets voor. Want het is duidelijk, het is dat Jezus zich gevangen laat nemen. Het is dat hij deze weg moet en ook in gehoorzaamheid aan zijn vader wil gaan. Maar ondertussen toont hij wie tegenover mij staat en wie tegenover mij blijft staan. Die moet vroeg of laat het onderspit delven.
Dat had Jezus al eerder gezegd. Hij heeft ooit gezegd, wie niet voor mij is, die is tegen mij. Wee degene die tegenover hem blijft staan, die zal uiteindelijk geen stand houden. Die zal evenals hier de soldaten eenmaal geveld worden. Vallen. Voor eeuwig vallen. Weet uit die val kan er nooit iemand meer opstaan. Want die val, dat is de eeuwige dood.
Daarom deze indringende vraag ook vanmiddag weer. Aan welke kant staat u, aan welke kant sta jij? Vanmiddag roept de ik ben u en jou opnieuw op om juist achter hem te komen. Want ja, een betere plaats als achter hem is er niet. Achter hem komen, daar ontdek je dat hij inneemt uw en jou en mijn plaats. Hij laat zich hier binden, opdat u en jij en ik ontbonden zouden worden. Hij gaat vooruit en zo gaat hij voorop om voor u en voor mij het offer te brengen. Tot verzoening van onze zonden en tot ons eeuwige behoud. En dat niet alleen koninklijk, maar dat ook herderlijk, zie maar.
Die manschappen die daar op de grond gevallen zijn tegenover Jezus, ze krabbelen weer overeind. En nadat Jezus hen opnieuw de vraag gesteld heeft, wie zoeken jullie? En opnieuw het antwoord geklonken heeft, wij zoeken Jezus de Nazarener. Horen we Jezus rustig en zeer beslist antwoorden, horen we Jezus zeer beslist antwoorden, ik heb het u zojuist gezegd, ik ben het. Dan zegt er iets bij. Als u dan mij zoekt, als u de ik ben zoekt, als u dan op deze manier met stokken en met zwaarden mij komt zoeken, halen, ach hier, bind mijn handen dan maar en neem mij maar gevangen. Neem mij dan maar mee en doe mij dan maar aan mij maar met uw verduisterde hart wat u doen wil. Jezus weet het, het moet gebeuren en ik wil dat het ook nu gaat gebeuren. Ik moet de drinkbeker gaan drinken die alleen door mij gedronken kan worden. Als u dan mij zoekt. Maar niet alleen dat. Tegelijk klinkt hier zo overheerlijk ook Jezus' doel. Namelijk het doel waar het hem en waar het de Vader en waar het de Heilige Geest allemaal en ook helemaal om te doen is. Namelijk om degenen die achter hem zijn gekomen en om degenen die nog achter hem zullen komen. Ook vanmiddag. Doel om te zorgen voor hun vrijgeleiden. Hoor hoe herderlijk Jezus zich voor de zijnen in de strijd werpt. Als u dan mij zoekt, neem mij dan maar mee, maar laat deze weggaan. O, hier in deze woorden gemeente vindt u nou heel het doel van het evangelie in een notendop geformuleerd. Jezus, hij stelt als borg en als zaligmaker, als de ik ben, als Jehovah, hij stelt zich voor de zijne, letterlijk. Want jawel, met die deze, daar bedoelt Jezus dus degene mee die achter hem staan. Koning Jezus, hij komt hier als herder op voor zijn schapen, voor zijn discipelen. En weet u, in die discipelen, zij allen nu vertegenwoordigen ook hen die vandaag achter Christus komen en gaan. Want voor hen treedt Jezus vooruit en juist voor hen gaat Jezus voorop. Voor hen brengt Jezus straks het offer van zijn leven. En daarom zegt hij, doe dan maar met mij wat u goed dunkt, maar laat deze gaan. Jezus, hij gaat letterlijk beschuttend voor die onnozele discipelen van hem staan. Die nu dan mij zoekt. Sla mij maar jullie goddeloze en gewelddadige handen. En sla mijn handen, de handen nota bene dus van de ik ben, van de almachtige. Sla die dan maar in de boeien. En sla daar straks maar de spijkers op Golgotha. Doe de handen heen. Grijp mij maar. Niet mijn discipelen, laat deze vrij uitgaan. En zo treedt Christus herderlijk vooruit. En zo gaat hij herderlijk voorop. Hij wil vol macht en liefde en vol aanbiddelijke majesteit en bewogenheid beschermen, redden, verzoenen. Ons, machteloze en hopeloze volgelingen. Nee, snappen kan je het niet. Begrijpen nog veel minder. Net als de discipelen. Goddank, Jezus, hij weet als geen ander waarom hij het doet. En hij is niet machteloos en voor hem is het niet hopeloos. Heel bewust en heel gericht weet hij wat hij doen moet en waarom hij het doet. Zo treedt hij vooruit. En zo zorgt hij voor hun vrijgeleide. Zullen jullie mij zoeken? Laat deze in vrijheid gaan. Kijk, dat is nou het heerlijke gemeente van het werk van onze Heer Jezus Christus.
Zo bedingt onze zaligmaker met zijn eigen leven de vrije doorgang voor zijn volgelingen. Herderlijk bedingt hij de vrije aftocht van zijn leerlingen.
En ook hierin, zo zegt Johannes in vers 9, zien we dat Jezus zijn eigen woord waarmaakt.
Want hij had het al gezegd in de synagoge van Capernaum, dat hij niemand verloren zou laten gaan van degene die zijn vader hem gegeven had. Ziet u wel? Op God en op zijn woord kun je nou echt aan. God vervult zijn woord. God vervult zijn belofte. Stuk voor stuk. En helemaal. Is dat geen bemoedigende boodschap? En is deze Jezus van Nazareth, die ik ben, dan ook niet juist op deze manier aanbiddelijk? Onze zaligheid. We mogen en we kunnen het met een gerust hart aan hem overlaten. Dat zien we in deze geschiedenis. Want in zijn ondergang bewerkt hij genadig en herderlijk onze vrije doorgang. En daarom kom, wie je ook bent, de kleinste tot de grootste, kom. Kom, schuil achter hem weg. Want dan ben je in leven en sterven, ja voor eeuwig, veilig en geborgen en schuilend achter hem. Die het vol verwondering en vol aanbidding zingen. Op weg naar Pasen. Ja, maar ook op weg naar de wederkomst van Christus. Zie hem verschijnen. Koning Jezus, onze Heere, Jahweh. En hij brengt herderlijk al de zijnen in zijn armen weer. Kom, wees dan volk des Heeren blij en welgezind. En zeg het maar telkens weer. Deze koning, deze herder, mijn Christus. Zie, hij overwint. Amen.
Willen we samen zingen. Psalm 33. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van z'n Heere mond. Zijn goddelijk almacht spreekt en het is er. Zijn wil gebiedt. Het wordt terstond. En ook het 10e vers. Zijn machtig arm beschermt de vrome en redt hun zielen van de dood. 5 en 10 van Psalm 33. komt, laten wij aanbidden deze, onze koning. Ja, zo mogen wij het nu al jubelen, Heer. U zij de glorie. Onvoorstelbaar hoe u gegaan bent, voorop gegaan bent, vooruit gegaan bent. En hoe u voorop gaat en hoe u vooruit gaat. Opdat ieder die achter u aankomt en achter u komt, bij u komt schuilen, ook vanmiddag, bij u veiligheid, redding, vergeving, eeuwig leven vindt. Heer, heb dank voor dat evangelie, dat u ons dat telkens weer, maar ook elke keer weer opnieuw en als nieuw laat verkondigen. Dat hebben we ook nodig, Heer. Dat hebben we nodig, zoals Johannes het ook zag pas later. Zo zien wij het ook vaak niet, of misschien het nog niet. Maar wilt u het ons toen laten zien en wilt u het ons keer op keer laten zien? Vrees niet. Zo heeft u het ook gezegd nadat u opgestaan bent uit de doden. Ik ben ook daar, ik ben met u. Al de dagen tot de volleinde der wereld. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Heere, ook vandaag, ook nu, hier in deze lijdensgeschiedenis heeft u dat geopenbaard. Hier reeds, koninklijk en herderlijk. En daarom is het ook nodig dat we ons dat telkens weer, ja, dat we het overdenken, tot ons krijgen en tot ons nemen. Opdat inderdaad in de grootste smarten, ook in de grootste angsten en benauwdheden, en wat kunnen die er zijn, ook hier en nu vandaag, anno 2018, en wat zijn die er ook niet. Misschien wel in ons eigen hart, in ons eigen leven. Misschien wel midden in het midden van de gemeente. Zijn ze er ook niet over het rond van deze aarde, en wat gaat ook de kerk en de gemeente die uw naam beleidt, gedrukt en verdrukt door het leven, op plaatsen in deze wereld, vervolgd en verjaagd. En toch, ik ben. En zo staat u nog vandaag in voor al de uwen, al de zijnen. En zo mogen we tegen elkaar ook zeggen, en zo mogen we het zingen, en zo mag de verkondiging uitgaan. Denk erom in de grootste smarten, laat uw harten blijven in de Heer gerust. Vergeet hem nooit. Te heten uw helper, al uw hoop en lust. Heer, heb dank dat u ons vanmiddag zo opzocht. En dat u zo ook voorging en ook voor ons stond. Geef dat wij achter u ons begeven. En zo niet dat we achter u komen. En dat we achter u blijven gaan. Heer, wilt u zo de bediening van uw woord van deze dag zegenen. Uw woord. Oh, we hebben ervan gezongen, we hebben ervan gehoord. Wat een macht en wat een kracht zit er in dat woord. Omdat het woorden van u zijn. De levende God. Omdat u levend bent. Omdat u krachtig bent. Is ook uw woord levend en krachtig. Ja, een kracht Gods tot zaligheid. Werk krachtig door. En laten we met dat woord verder gaan. Ook de week weer in. Heere, gaat u met ons als we van hier gaan. Bewaar ons. Zegen ons allen. Wees ons nabij en goed. Dragen elkaar in u op. En dank u naam hartelijk dat we mochten horen. Dat het zojuist ook mocht afgekondigd worden. Dat maar liefst 12 mensen. Palmzondag volgende week, als u het ons geeft. Belijdenis mogen doen van het geloof. Geloof dat u hen in het hart geschonken heeft. Heer, Wilt u bij hen zijn, wilt u hen ook zegenen deze week, ook op de aannemingsavond hen een goede en gezegende ontmoeting geven. Wilt u ook hen bewaren in deze week, ze toeleven naar de dag van hun belijdenis. O Heer, wat kan ook dan de vorst der duisternis zich nog weer roeren. Dat ze een hier aan mogen vastklampen. Ik geloof in de ik ben. Jaweh, is die zijn zal. Ook voor mij. Heer, zegen hen dan. Stel ze tot een zegen. In het midden van de gemeente. In deze wereld. Heer, zegen zo de gemeente ook in zijn geheel. Allen die haar mogen dienen. Zo goed en nabij. We bidden u, Heer, wilt u zo ook het geloof schenken in deze wereld, in harten en levens van mensen die er nog zonder gaan, die er misschien ook nog niet van weten. O, laat dan ook die verkondiging van het evangelie van u, de Christus, van de ik ben, jaweh, laat die mogen gaan over het rond van deze aarde, als er ook nog steeds toch ook hele grote gebieden zijn waar zoveel nog nooit gehoord hebben van u, koning van deze aarde, koning van het koninkrijk. Heer, zegen al het werk van zending en evangelisatie. En u die er wij bent, verbondsgod, we bidden u, openbaar uzelf, niet in het minst, aan uw eigen verbondsvolk Israël. Dat zij u zullen zien, zoals Johannes heeft leren zien. Omdat ze ook vallen voor uw neer. Aanbidding, vol aanbidding. U verheerlijkend. Schuilend achter uw kruis. Heer, hoor ze ons gebed, aanvaard onze dank. De vergeving van al onze zonden, bidden u dat. Uit genade. Amen. We zingen tot slot gemeente op psalm 118. Wat een toepasselijke psalm is dat, na de verkondiging van vanmiddag. Het vierde vers. De Heere is in de frontlinie, in de spits getreden. Degene die mij hulpen bieden, ik zal gered uit zwaarigheden. Mijn lust aan mijn hateren zien. Het is beter als om redding wensen te vluchten tot des Heere macht, dan dat we ooit vertrouwen op mens of zelfs van prins een hulp verwacht. En ook het zevende vers van psalm 118, 4 en 7. Gemeente, ga dan heen in vrede, draag met u het woord van de Heer onze God en ontvangt ook de zegen van onze Heer, die ik in zijn naam op u en jou leggen mag. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen.